Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen, gemeente, de dienst vervolgen met Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt in Psalm 42 vers 1. Doen we ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna komt de schriftlezing tot ons uit Jesaja 49 vers 1 tot en met 16 en opnieuw uit Openbaring 7 vers 9 tot en met 17. Jesaja 49 het eerste tot en met het 16e vers. En Openbaring 7, vers 9 tot en met 17 vormen de schriftlezing na de geloofsbelijdenis.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De eerste lezing is Jesaja 49, te beginnen bij vers 1. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik aan. Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht, gewisselijk. Mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van mijn moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heere, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zei hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaarde in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israëls, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergene die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil, die getrouw is, des heilige Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. En hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie die het van het noorden en van het westen, en gene uit het land Sinim. Juicht, gij hemelen, en verheug u, gij aarde, en gij bergen, maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Tot zover de eerste lezing en dan vervolgen wij in Openbaring 7 vanaf vers 9. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen staande voor de troon en voor het lam bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God. Zeggende, amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn van tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking is het vervolg op de tekst die we vanmorgen overdacht hebben, Openbaring 7 en nu het 13e tot en met het 17e vers. We lezen daar Gods woord en de tekst voor deze middag. En een uit de ouderlingen antwoordde zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam, dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer u ons zo hebt samengebracht of geeft dat we mogen meeluisteren, dan geldt dat we vanmiddag als het ware met een kleine vertegenwoordiging van de gemeente zijn samengekomen. Daar is een jong kind, daar zijn jongeren, mensen van middelbare leeftijd, ouderen, ongeboren leven. Er zijn mensen met verschillende zorgen en moeite en met verdriet, met strijd. Heren, alles is u bekend. Wat er is in ons leven en in ons hart hier vanmiddag in de kerk, maar ook thuis. En we bidden van u, u die niet aan een plaats gebonden bent, zou u vanmiddag willen komen. Hier en in onze woningen. En zou u boven alles willen komen in onze harten. Met dit wonderlijke woord, waarin de apostel Johannes mocht zien, dat troostgezicht van een schare die niemand tellen kan. En vanmorgen hebben we een begin gemaakt met de overdenking ervan. Heren, mag het vanmiddag wat het vervolg betreft zo gepreekt worden, dat het is tot troost, tot levendige troost voor uw kerk. Maar dat het ook mag zijn tot jaloersmaking van hen die daar nog buiten staan. En Heere, laat dan uw woord kracht mogen doen. Geef dat het zo bepreekt mag worden en zo aangehoord mag worden, dat alle hindernissen wegvallen. En daarvoor is boven alles nodig het werk van uw Heilige Geest. Daar bidden we u om, Heere. Wilt u geven wat nodig is aan hen, Ook van degenen die u kennen en vrezen, die moesten instemmen met de klacht uit Jesaja 49 die we hebben gelezen. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. O Heere, u kent wel uw Sion ook in 2020 dat zo klagen moet. En zou u het vanmiddag door uw woord heen nog eens met kracht willen spreken tot hun hart? Maar alzo zegt de Heere, al zou ook een vrouw haar zuigeling vergeten, ik zal u geenszins vergeten, ik zal u geenszins verlaten. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Heere, zo bidden wij om een zegen bij u vandaan. Geeft u dan, Heere, alles wat nodig is. In het preken, in het luisteren, maar ook bij de uitzending van de diensten. Daarin zijn we ook zo afhankelijk van uw zegen en van uw hulp. Laat het woord de huiskamers ook mogen bereiken. Helpt u als we thuis luisteren. Als dat ook moeilijk gevonden kan worden. Bijzonder denken we aan de jongeren en aan de kinderen. De Heere, wil u ze geven eerbied in het hart. Wil u ze geven een besef dat ook al luisteren ze thuis mee, ze onder deze omstandigheden toch voor uw aangezicht zijn samengekomen. Heere, we bidden u voor onze organisten die in deze dienst en in andere diensten de muzikale begeleiding verzorgen, maar zonder dat er gezongen wordt met de stem en met de mond. Geeft u ze daarin ook wat nodig is. We vragen eerbiedig van u of u wil geven dat het anders mag worden. Dat het zo mag worden dat we weer kunnen zingen. Dat het verantwoord is om ook weer met meer mensen naar uw huis op te komen. En nog bevinden we ons in tijden van grote nood. Zeker in deze omgeving en in deze regio. Heere, wilt u een keer brengen. Een halt toeroepen aan de besmettelijke ziekte die rondgaat. En wil u ons sparen en bewaren. Ons ook herstel geven. We denken bijzonder aan hen die ziek thuis zijn. Of in het ziekenhuis zijn. Heere, gedenk ze. Ook familieleden van gemeenteleden. We denken ook aan de vader van Julian Stark die in het ziekenhuis is. Heere, wil ook hem toch gedenken naar het lichaam en herstel schenken. En zou u ook voor zijn ziel willen zorgen. We bidden u of u aan de gemeente wil denken in deze tijd. Met al zijn eigen moeite. Heere, we denken dan bijzonder ook aan de ouderen voor wie het een eenzame tijd is, voor wie er ook zoveel weggevallen is. De mogelijkheid die er voor sommige ouderen was om toch nog naar uw huis op te komen, is voor een deel weggevallen. De gelegenheid om elkaar zo van tijd tot tijd eens te ontmoeten op een oudere contactmiddag is er op het moment niet. En zo valt er veel weg. De bezoeken zijn maar heel beperkt. Heere, wil u in die omstandigheden bewaren voor moedeloosheid. Zou u willen opbeuren, maar boven alles wil u geven dat de tijden van eenzaamheid tijden mogen zijn waarin we uw aangezicht mogen zoeken in het gebed en u zullen bidden om alles wat nodig is. We bidden u, Heere, voor hen die werkzaam zijn in de zogenaamde vitale beroepen. Geeft u kracht en alles wat nodig is. Maar ondersteun ook hen die hun werk op dit moment niet kunnen doen. Ook dat is u bekend. Heere, helpt u. Geeft u dat we tot rust mogen komen. Dat de spanning die wellicht gedurende langere tijd opgebouwd is, van ons mag worden afgenomen. En boven alles dat we de rust mogen ontvangen voor onze ziel. We bidden, Heere, voor degenen die in het onderwijs werkzaam zijn. Ook op hen komt veel af. Geef hen wijsheid, bewaring, maar ook kracht en alles wat nodig is. Wees met onze jonge mensen, met de kinderen. Ze beleven een moeilijke tijd. wil u voor hen zorgen en wilt u boven alles in hun jonge leven werken. Heere, ontferm u over degenen die verdriet kennen. Verdriet omdat ze tegen hun eigen wensen en hopen in alleen bleven. Of verdriet omdat we wel tot een huwelijk kwamen, maar de kinderzegen waar we zo naar uitzien en uitzagen ons tot op heden niet geschonken werd. Verdriet over de kinderen en over de kleinkinderen als ze wegen gaan bij u de Heere vandaan en als er moeite en verdriet is in het gezin. Verdriet en strijd wanneer er de strijd is tegen eigen gevoelens en geaardheid. Heere, alle dingen zijn u bekend en u kent de kruisdragers onder ons en de dingen die we niet genoemd hebben, ze zijn u ook bekend. Nu bidden wij, Heere, of u zou willen geven dat al die wegen van verdrukking mogen worden geheiligd aan het hart. Breid uw koninkrijk uit, Heere. Ondanks deze omstandigheden laat uw woord heerschappij mogen hebben. In ons midden, zoals we hier deze middag in de kerk zijn en thuis en ook op andere plaatsen. We vragen om uw zegen over het evangelisatiewerk, dat ook vanuit onze gemeente, als u het geeft, aanstaande zaterdag weer gedaan wordt. Geeft u wat nodig is aan degenen die er hun krachten aan mogen geven. Opent u hun mond, geef hen vrijmoedigheid en zou u ook gelegenheid willen geven om te spreken en dat het zaad mag vallen in harten van mensen. Heere, zegen zendelingen en evangelisten, waar dan ook. Gedenk allen die u zelf geroepen hebt in uw koninkrijk, in uw wijngaard. Ook te midden van beproevingen en zorgen. En er kunnen beproevingen en zorgen zijn. Heere, zo leggen we alles voor u neer. We bidden of u aan onze gemeente, kleine gemeente in een grote stad, ook een kwetsbare gemeente, zeker in een tijd als deze, of u aan onze gemeente wil denken. Geeft u uw zegen over de vergadering van de kerkraad. Geef uw zegen aan al het werk dat met inachtneming van alle beperkingen toch doorgaat. En wil u het gebruiken, Heere. U bent niets aan ons verplicht, dat moeten we u wel belijden. En geef dat dat ons ook mag samenbinden, de verootmoediging voor uw aangezicht. Maar zou u ook in ons midden nog willen werken? En zou u willen geven dat het Lam Gods verheerlijkt mag worden in het midden van onze gemeente en in het midden van Rotterdam? En dat zondaren zouden mogen komen tot diegene die het gezegd heeft op de grote dag van het feest. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken van het water des levens, om niet. Heere, geef dat zo uw woord deze middag nog mag uitgaan. Geef ons ook een goede en gezegende voorbereiding op de dankdag van aanstaande woensdag. En laat het, ook al is een deel van ons niet eens in de gelegenheid die dag naar dit gebouw op te komen, maar laat het zo zijn dat we toch onder de prediking aan elkaar verbonden zijn thuis. En laat het in weerwil van alle moeilijke omstandigheden toch een dankdag en een biddag en een dag van verootmoediging mogen zijn. Heere, mogen we tenslotte ook aan u opdragen, degene voor wie het werk moeilijk is, die weinig werk hebben in deze tijd, die de toekomst van hun bedrijf misschien heel zwaar inzien. Heere, mogen we ook die zorgen in uw hand geven. Bij u is raad, bij u alleen. Zo leggen we alle dingen voor u neer. Ontferm u, schenk uw bewaring. Wees vanmiddag onder ons tot eer van uw naam. En kon het zijn tot ons aller zaligheid om Christus wil. Amen. Psalm 89, het eerste vers. 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, kerkelijke kassen en algemene kosten kerk. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, 250 jaar geleden zag het er hier in de omgeving heel anders uit. Heel veel van wat we nu rond dit kerkgebouw kunnen zien, was er toen nog niet. De Oude Dijk was er wel. Kralingen was in die tijd nog niet een wijk van Rotterdam, maar een apart dorpje. Dat u eigenlijk moet zoeken ook iets verder weg van het huidige Kralingen, in de directe omgeving van de huidige begraafplaats Oud-Kralingen. Een dorpje met een eigen kerk en in die kerk stond in die tijd dominee Theodorus van de Groe. Nadat hij 10 jaar de gemeente van Rijnsaterwoude had gediend, stond hij in Kralingen en daar is hij gebleven tot zijn dood toe. En heel vaak heeft hij daar het woord mogen verkondigen. Heel vaak heeft hij daar ook de catechismus behandeld. En zijn verklaring van de catechismus is tot op de dag van vandaag te lezen. En daarnaast ook heel wat andere preken. En om enkele van die andere preken gaat het mij vanmiddag. Want er is een klein boekje dat nog niet zo heel lang geleden uitgegeven is met 4 preken over het eeuwige leven. En aan het begin van de eerste preek zegt Theodorus van de Groe dat hij bij de behandeling van zondag 22 van de Heidelberger Catechismus, het stukje over wat voor troost schept ge uit het eeuwige leven, te weinig tijd en te weinig gelegenheid heeft gehad om daar uitvoerig op in te gaan. En dat het zijn wens was om over dat onderwerp, het eeuwige leven, nog eens apart na te denken vanuit verschillende Bijbelgedeelten. En daar houdt hij dan 4 preken over. Nu wil ik me absoluut niet vergelijken met deze dominee die 250 jaar geleden in Kralingen stond. We houden in deze periode ook geen 4 preken over het eeuwige leven, maar iets van de overweging van de gedachte van deze oude schrijver begrijp ik wel. Als het gaat over het eeuwige leven in de catechismus, ja, dan wordt daar eigenlijk maar heel kort iets over gezegd in ons leerboek. Er wordt gesproken over een voorsmaak van het eeuwige leven. Er wordt verwezen naar de tekst wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen. Dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. En dan wordt er gezegd, om de Heere daarin eeuwig te loven en te prijzen. Maar dat is een hele korte samenvatting van wat we onder het eeuwige leven verstaan. En het is tegen die achtergrond en om die reden dat ik deze zondag 2 Openbaring 7 wilde behandelen. Om naar aanleiding van dat hele korte stukje uit ons leerboek wat uitvoeriger vanuit Gods woord stil te staan bij wat toch een trooststuk is. Het eeuwige leven. En waar we vanmorgen letten op een grote schare die niemand tellen kon, die het hemelse loofhuttefeest vierde. Daar letten we deze middag met Gods hulp op het vervolg. Een grote schare voor Gods troon. Dat schrijven we bij onze tekstwoorden. Een grote schare voor Gods troon. Allereerst vragen we dan hoe zij daar komen. Vervolgens wat zij daar krijgen. En tenslotte wie zij daar vinden. Een grote schare voor Gods troon. Allereerst, hoe komen zij daar? Daar zegt vers 14 2 dingen van. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En daar willen we eerst over nadenken. Wat betekenen die woorden precies? En ze hebben hun lange witte klederen gewassen, wit gemaakt in het bloed van het lam. En dan zegt vers 15, daarom zijn ze voor de troon. Hoe ze daar komen, dat is het eerste. Tweede, wat ze daar krijgen, dat proberen we met elkaar op te diepen vanuit vers 15, 16 en 17b. Ze krijgen schaduw, slot van vers 15, die op de troon zit zal hen overschaduwen. Ze krijgen voedsel en te drinken, vers 16, want ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En ze ontvangen troost, want God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En onze laatste gedachte is dan wie zij daar vinden. Want ze vinden daar, met eerbied gesproken, geen onbekende. Ze vinden daar het lam. Het lam dat in het midden van de troon is. Die zal hen wijden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En de Heere geven, gemeente, dat u en ik, zoals we hier vanmiddag in de kerk zijn, en zoals u meeluistert, we daar eenmaal door genade allen bij mogen zijn. Vanmorgen hebben we dan gehoord hoe Johannes zag een schare die niemand tellen kon, gekleed in lange witte klederen. En die klederen betekenden, daar hebben we vanmorgen vooral de nadruk op laten vallen, rust. Er is een einde gekomen aan de lange reis door de woestijn. Gods kerk is aangekomen in het hemelse Kanaan, in het land van de rust. Daar hoeft het kleed niet meer opgeschort te worden, zoals dat de gewoonte was onder reizigers in de tijd van de Bijbel. Maar daar zijn de kleden, lange klederen, klederen die wijzen op rust. Rust voor het lichaam, rust voor de geest, boven alles rust voor de ziel. En toen hebben we ook gelet op de palmtak in de handen van die grote scharen. Teken van rust, dat ook, want het wees terug naar het Loofhuttenfeest. Maar ook teken van de overwinning die Christus voor hen heeft behaald. En we hebben nagedacht over het loflied dat ze zongen. De zaligheid zij onze God die op de troon zit. En het lam. En als Johannes de apostel dat zo heeft gezien en wij hebben in gedachten meegekeken vanmorgen, we mochten meekijken in het boek Openbaring. Ja, dan beschrijft Johannes vervolgens in vers 11 en 12 hoe de engelen in de hemel instemmen met dat lied wat de schare zingt. Ze voegen er hun lofzang aan toe. Vers 12, al de engelen zeiden amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen, dat is een zevenvoudige lofzang. We werken dat nu vanmiddag niet verder uit, maar dat is al iets om heel lang over na te denken. En dan is er vervolgens in vers 13, en we komen bij onze tekst, een van de ouderlingen, een van de vertegenwoordigers van de kerk van het Oude Testament, die aan Johannes een vraag gaat stellen. En die zegt, deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, Johannes, die ontelbare scharen die u gezien hebt, die mensen met dat lange witte kleed van de rust, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En als de ouderling die vraag stelt, ja, dan krijgen we de indruk dat hij die vraag als het ware heeft zien branden op de lippen van Johannes zelf. Dat wordt ook wel duidelijk uit het antwoord dat Johannes geeft, want Johannes zegt aan het begin van vers 14... En ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. Daarmee zegt Johannes eigenlijk, ik weet het niet. Maar u weet het wel en wilt u het me bekendmaken, wie zijn het? Gemeente, dat is een belangrijke vraag die we vanmiddag met elkaar overdenken. Die we als het ware aangereikt krijgen, wie zijn het die in de hemel komen? Wie zijn het die voor eeuwig mogen zingen van Gods goede tierenheden? Wie zijn het die mogen behoren bij die scharen die niemand tellen kan? Misschien dat er vanmiddag onder ons wel iemand is die zegt, Heere, zal ik het zijn? Hoe zal ik het zijn? Hoe zal ik daar komen? En dan komt het antwoord in vers 14, het vervolg. En hij zei tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Dat is een antwoord dat in tweeën uiteenvalt. Het eerste wat gezegd wordt over de scharen die niemand tellen kan is, ze komen uit de grote verdrukking. En daar denken we dan eerst even over na. Wat betekent die uitdrukking precies? De grote verdrukking. Er zijn uitleggers, en misschien dat u daar ook wel aan gedacht hebt, zo op het eerste gehoor luisterend naar de woorden, die hebben gedacht aan een bepaalde periode in de eindtijd. Een bepaalde periode kort voor de wederkomst, waarin geldt dat in die tijd Gods kerk bijzonder verdrukt zal worden, het heel moeilijk zal hebben, heel zwaar zal hebben, en dat zal dan de grote verdrukking zijn. Maar hoezeer die gedachte ook te begrijpen is, en ik moet zeggen, zo op de klank af heb ik dat ook wel lang gedacht, dat dat de betekenis was. Toch moeten we aan iets anders denken. En eigenlijk kunnen we dat ook wel begrijpen, want Johannes heeft, dat hebben we vanmorgen al gehoord, een schare gezien die niemand tellen kan, en die beeld af al degenen die zalig zullen worden. Dat zijn niet alleen maar mensen die in een laatste periode, in de eindtijd, tot bekering en geloof zijn gekomen. Maar dat zijn mensen van alle tijden en van alle plaatsen. De scharen die niemand tellen kan, dat zijn de gelovigen uit alle geslachten, hebben we vanmorgen gehoord. Uit allerlei generaties wil dat ook zeggen. En de verdrukking, en dat is een andere belangrijke overweging, de verdrukking is niet alleen maar een woord dat in de Bijbel gebruikt wordt voor een moeilijke tijd, ergens helemaal aan het eind van de tijden, kort voor de wederkomst. Maar verdrukking is in de Bijbel een aanduiding die u al tegenkomt in het Oude Testament. Psalm 90 spreekt over het leven van Gods kinderen in termen van verdrukking. De Heer Jezus spreekt over het leven van zijn volgelingen vanaf de tijd van het Nieuwe Testament in termen van verdrukking. In Handelingen 14 kunt u lezen dat wij door veel verdrukking in moeten gaan in Gods koninkrijk. Dus wij moeten dat woord verdrukking veel breder nemen dan alleen maar een periode van christenvervolging. Verdrukking, dat duidt aan de wegen van moeite, van tegenslag, van kruis, van druk, die al Gods kinderen op aarde op heel verschillende manier, maar toch zullen ervaren. En dat die verdrukking de grote verdrukking wordt genoemd, ja, dat is om duidelijk te maken, die verdrukking is er van het begin van de wereld na de zondeval tot de laatste dag toe. En die verdrukking is er ook bij Gods kinderen over heel de wereld. Het is een grote verdrukking. En het is ook een verdrukking die allerlei vormen kan aannemen. Want voor ons mensen geldt dat we allemaal wel moeite en verdriet kennen. En voor Gods kerk die zalig wordt geldt ook dat ze allemaal moeite en verdrukking kennen. Maar het kan zo heel verschillend zijn. De grote verdrukking. Ja, wat wil dat dan zeggen? Waar moeten we dan precies aan denken? Wel, dan moet u denken aan al het lijden dat mensen die genade mogen kennen in hun leven om die reden ondervinden. En dat kan vervolging zijn. Dat kan misschien ook wel spot zijn van je collega's, op je werk als je bidt. Dat kan verachting zijn van mensen om je heen als je door genade uit mag komen voor de naam en voor de zaak van de Here. Dat is datgene wat er van de kant van een zondige wereld aan tegenslag op je afkomt. Dat is ook naast alles wat er van buiten afkomt, de aanvallen van de duivel en de aanvechtingen van de duivel, die horen ook bij de grote verdrukking. Dus de vervolging, tegenslag, spot, haat, verachting. verzoeking, verleiding, maar ook datgene wat van binnenuit opborrelt in het hart van een gelovige en waar een gelovige tegen te strijden heeft. Dat is ook iets van de verdrukking in dit aardse leven. En dat alles wordt samengevat in dat ene woord, verdrukking of grote verdrukking. Wat onze tekst zegt, gemeente, dat is dit, dat allen die zalig worden, alle die daar eenmaal zullen zingen in die scharen die niemand tellen kan, komen uit een leven waarin ze te maken kregen met verdrukking, geestelijke strijd, geestelijke tegenkanting. Betekent dat, vraagt iemand, dat er dan helemaal geen goede dagen zijn in het leven van iemand die de Heere vreest? Zou dan er nooit eens een tijd kunnen zijn of dagen kunnen zijn dat je dankbaar mag opmerken wat de Heere geeft in een stuk rust of in mensen om je heen die je lief zijn en aan wie je je verbonden weet? Dat is er toch ook? Ja, dat is er ook. Daar zijn genoeg Bijbelse voorbeelden van. Maar dat is, en dat zeg ik niet om vanmiddag te somberen, althans dat is mijn bedoeling niet, maar dat is niet alles. Het is in het leven van een kind van God niet zo dat het leven hier op aarde enkel vreugde is en genieting is van al het goede wat de Heere geeft. Dat is er ook wel, dat de Heere dat geeft. Maar daarnaast komt u, die genade mag kennen, er toch zo achter dat u leeft in een wereld buiten het paradijs. En u komt er toch ook zo achter dat u een hart meedraagt dat wat uw oude mens betreft boos is. En dat werpt met al het goede en al het mooie wat u mag opmerken in uw leven en waarvoor u de Heere ootmoedig mag danken. Maar dat werpt toch ook een bepaalde schaduw. U ontdekt het toch in uw leven, u die de Heere vreest, dat het ware en het diepste geluk hier op aarde niet is. Dat er een strijd is hier op aarde. Nee, niet alleen maar de strijd met de dagelijkse moeite, die er ook kunnen zijn, maar boven alles een geestelijke strijd, een geestelijke verdrukking. En nog een keer, het is een wonder als de Heere u opgezocht heeft en als de Heere u het wonder van de zaligheid geleerd hebt. En wat kan dat van tijd tot tijd een bijzondere vreugde geven? En dat is er ook, de voorsmaken van de hemelse gelukzaligheid. Maar daarnaast is er ook de verdrukking. Dat zegt het woord zelf. Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. Handelingen 14. Kijk, en dan komt de vraag tot ons allen vanmiddag: hoe is ons leven? Wat is ons leven? Nee, de vraag is niet: is uw leven naargeestig, benauwd, ellendig? Moet dat dan per se? Nee, dat niet. Maar herkent u ook dit woord in uw leven? Verdrukking. Geestelijke verdrukking, want dat wordt bedoeld. Verdrukking om de naam en de zaak van Christus. Nog een keer, misschien van de kant van mensen om u heen. Misschien wel die strijd die niemand ziet van binnen tegen de zonde die iedere keer maar weer opborrelt en waar u toch door genade van harte een vijand van geworden bent. weten wij iets van deze dingen. Want de verdrukking is de weg tot de heerlijkheid. En als die verdrukking nu helemaal ontbreekt in ons leven, en we weten daar ten diepste niet van, of we hebben alleen maar tijdelijke tegenslagen, en die kunnen ook ontzaggelijk zwaar zijn, maar van die geestelijke verdrukking weten we niet. Gemeente, dan ligt er in de tekst van deze middag wel een waarschuwende boodschap. Want wie zijn het die daar bekleed zijn met die lange witte klederen en die daar juichen voor Gods troon? Het zijn zij die ook uit de grote verdrukking komen. Nog iets. En dat onderstrepen we ook vanuit vers 14. Er staat nog een tweede antwoord of een tweede deel van het antwoord op die vraag. Slot van vers 14. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Dat ook. Wie zijn het die in de hemel komen? Wie zijn het die zalig worden? Oh, ze kennen hier op aarde iets van de verdrukking. Daar verdienen ze trouwens niets mee, maar dat is toch de weg tot de heerlijkheid. Door de diepte naar de hoogte. Maar ze kennen ook dat andere. Ze hebben hun lange klederen wit gewassen in het bloed van het lam. En misschien dat er iemand is die met ons meeluistert of hier in de kerk die zegt, ja, maar dat kan toch niet? Want witte klederen kun je toch niet witwassen in het bloed van het lam? Maar we begrijpen waarschijnlijk wel, we moeten dat symbolisch opvatten. Degene die juichen voor Gods troon, ze hebben vergevende genade gezocht en gevonden in het bloed van het lam. En dat stelt ons vanmiddag nog een andere vraag. Dat stelt ons de vraag, hoe staat u tegenover dat bloed? Dat bloed van het lam. Dat bloed waarvan dezezelfde Johannes die op Patmos mocht zien de scharen die niemand tellen kan, in een van zijn kleine zendbriefjes heeft geschreven. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Hoe staat u tegenover het bloed? Hebt u dat bloed nodig gekregen in uw leven? Dat is vanmiddag een beslissende vraag. Hebt u dat bloed nodig gekregen? Heb je de onreinheid, de vlekken op je kleed gezien? En hebben we gezien dat we zo met de vlekken van onze zonde niet voor God kunnen verschijnen, maar dat we gereinigd moeten worden? En hebben we geloofd dat er maar één middel is dat echt kan reinigen? Zijn we ook aan een eind gekomen met alle middelen om onze zonde te reinigen van onze kant? Want dat is toch iets waar een hoogmoedig mens als ik en u ben zo aan vast kan houden. Wanneer we iets gaan zien van onze onreinheid en van onze zonde, daar gaan we vaak zo proberen om die vlekken weg te wassen met iets van onszelf. Wat dan? Nou, dan proberen we misschien over onze zonde heen een heel aantal goede werken van onszelf te leggen. Of dan proberen we over onze zonde heen een verandering in ons leven te leggen. Dan proberen we misschien wel ons berouw of onze tranen te gebruiken om, ja, zo hopen we dan onze zonden af te spoelen. En als we nu maar genoeg berouw hebben, als we nu maar genoeg tranen hebben, dan zal de Heere de zonde wel wegnemen. Gemeente, ik geloof dat als de Heere onze zonde ons laat zien, we echt berouw krijgen van onze zonde. Als de Heere ons hart verbreekt, dan komt er echt berouw en dan komen de tranen van het hart. Maar vergeet u één ding niet, die tranen kunnen uw zonde nooit afwassen. Die tranen kunnen onze zonde nooit afwassen. Ik denk aan die uitspraak van de Schotse prediker Hugh Binning. Ik heb zijn naam wel vaker genoemd. Die het ergens zegt, al zou je nou je leven wat je nog voor je hebt verdelen in twee stukken. En het ene zou bestaan in de Heere bidden. En het andere zou bestaan in wenen over je zonde. Maar dat zou op zich je zonde nooit wegnemen. Want mijn tranen komen ook nog voort uit een zondegaard. Mijn tranen moeten ook gereinigd en gewassen worden. Waardoor? Weet u het? Het is u ook vanaf deze kansel al zo vaak gepreekt. Door mijn voorgangers. En ik heb geprobeerd om u er ook op te wijzen. Dat er maar één middel is. Het bloed van Jezus Christus. En dat bloed is wel vernederend. Want dat bloed dat roept ons toe en dat predikt ons. Onze zonden hebben de dood verdiend. Dat bloed dat laat ons zien, God doet geen afstand van zijn recht. De Heere moet de zonde straffen. Maar dat bloed van Jezus Christus predikt ook zijn diepe bewogenheid. Zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde. Het bloed van Jezus Christus. Wat betekent dat voor u, gemeente? Als ik u één vraag vanmiddag op het hart wil binden, dan is het die vraag. Wat betekent het bloed van het lam voor u? En nu moet u op dit moment eens afdalen in uw eigen hart en die vraag aan uw eigen hart stellen. Wat betekent het bloed van Christus voor mij persoonlijk? Als het nog niets voor u betekent. O, beleid dat dan toch voor de Heere. En zeg dat dan toch eerlijk voor de Heere. Als u tot nog toe probeert om met alles wat er in uw leven is gebeurd. Voor God te verschijnen zonder het bloed van het lam. O, beleid dat dan en vraag of Hij u door zijn geest brengt bij zijn bloed. Want alleen dat bloed reinigt van de zonde. Als dat bloed eigenlijk alleen maar een term is voor u. Een Bijbelse term. Een Bijbelse uitdrukking. En u gebruikt hem misschien wel eens in uw gebed. En u begrijpt ook wel wat ermee bedoeld wordt een klein beetje. En toch, u hebt het niet echt nodig voor de schuld van uw leven. O, kom er toch mee op de knieën. Beleid het toch voor de Heere. Vraag hem toch, Heere, laat mij zien dat ik uw bloed nodig heb. En breng mij bij het bloed van het lam. Want de schare die niemand tellen kan, heeft zijn kleed gewassen. In het bloed, zijn kleed wit gemaakt in het bloed van het lam. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat ze ook steeds opnieuw zijn uitgegaan in dit aardse leven. Met de vlekken en de vuilheid van hun zonde. Zijn uitgegaan tot de Heere Jezus Christus. En hebben gepleit op het bloed van het lam. hebben beleden voor Gods aangezicht met hun hart. Heren, mijn zonde is zo vuil en zo veroordelenswaardig, dat ze alleen maar kan worden weggewassen door het bloed van het lam. En dat bloed heb ik nodig. Heren, reinig me toch door dat bloed. Dat uitgaan tot het bloed der verzoening. Dat pleiten op het bloed, dat worstelen om de reiniging door dat bloed. Dat is eerst de vraag, maar gemeente vanmiddag, weet u daarvan? Als u het niet weet, vraag of de Heer het u leert. Want zonder deze dingen zult u niet bij de scharen zijn die niemand tellen kan. Als het bloed, het reinigende bloed van Christus ontbreekt, ontbreekt ten diepste alles nog wat u zou redden van de dood. En ik weet, gemeente, en ik zeg dat met grote aarzeling, maar ik weet dat er in ons hart zo'n neiging is om een godsdienst op te bouwen zonder het bloed van de Heer Jezus Christus. Met van alles en nog wat er van onze kant is. Maar wij moeten verder geleid worden. We moeten bij het bloed van de Heer Jezus Christus komen. Als een arme, veroordelenswaardige zondaar die niets heeft van zichzelf. Die alleen maar schuld heeft. En tegelijkertijd, dat is toch ook een heel ruim evangelie. Dat is toch een evangelie van volkomen reiniging voor volkomen verloren zondaren. Voor mensen die alleen maar schuld hebben. Er is reiniging voor de grootste van de zondaren in het bloed van Christus. O, de Heere geven dat het in Kralingen hier in 2020 en in de omgeving door velen mag worden beleefd en mag worden beleden. Bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Kijk, want zegt vers 15, daarom zijn ze voor de troon van God. En wat doen ze daar dan? Ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Dag en nacht. Dat wil zeggen onophoudelijk. Ik las in een van de verklaringen van het boek Openbaring, een prachtige verklaring van James Durham. Een man met veel inzicht in het geestelijke leven. En die schreef bij deze woorden, ze dienen daar Gods kinderen. Moet u eens even luisteren, Gods kinderen dienen de Heere daar niet meer bij vlagen. Maar onophoudelijk. En ze zijn daar verlost van de vijandschap tegen het dienen van God. Dat is wat. Ze zijn daar verlost van de vijandschap tegen het dienen van God. Misschien dat u denkt, een kind van God. Nee, die wil alleen nog maar de Heere dienen. Was het maar zo, gemeente? Was het maar zo dat een kind van God alleen nog maar de Heere wil dienen? Ja, dat wil die wel, dat wil die ook wel. En toch, wat kan er soms ook in het leven van de genade toch nog weer een afkerigheid zijn? Wat kunnen er tijden zijn dat je veel liever iets van het aardse en van het tijdelijke doet dan je bezighouden met de Heer en de Heere zoeken in het gebed? En in zijn woord. Wat kunnen Gods kinderen na alle genade die ze ontvangen hebben zichzelf ook zo tegenkomen als mensen die helemaal niet zo graag dienen. En tegelijkertijd, daar krijgen ze toch ook weer verdriet van. En dan komen ze voor het aangezicht van de Heer en dan zeggen ze, Heere, wat ben ik nou voor een mens? U hebt me opgezocht en u hebt me genade gegeven en u bent het waard om gediend te worden. En als ik nu kijk naar mezelf, o Heere, dan is er nog zoveel dat u helemaal niet dienen wil. Dienen bij vlagen, noemde Durham het. Maar daar, zegt hij, daar in de hemelse heerlijkheid, daar zullen ze verlost zijn van alle vijandschap tegen het dienen van God. Daar zullen ze God eindeloos dienen. En daar hebben ze hier op aarde toch ook smaak in gekregen. Toch ook vreugde in gekregen. Dat wel. Al is er die vijandschap, maar tegelijkertijd ook. De nieuwe mens wil niets liever dan de Heere dienen. En de oude mens van de zonde, die Gods kinderen ook nog meedragen in hun binnenste, die wil de Heer helemaal niet dienen. Nou, dat is de strijd. Oude mens wil God niet dienen, is er een vijand van. De nieuwe mens wil niets anders dan de Heere dienen. En daar zal het zijn, ze zullen God dienen, dag en nacht. Ze zullen er ook nooit meer moe van worden. Ze zullen er nooit meer moe van worden. Hier op aarde zijn er toch ook tijden dat u moe bent van de dingen van de Heere en van zijn woord en van zijn dienst. Maar daar nooit meer. God dienen, verlost van alles wat zich daar nog tegen verzet. De psalmdichter zingt ervan, maar blij vooruitzicht, dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw ingerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. We willen eerst overdenken onder het orgelspel Psalm 17, het 8e vers. Tweede en de derde gedachte, gemeente, zal ik heel beknopt behandelen. Onze tweede gedachte is wat ze er krijgen. We lezen verder in de tekst. Die op de troon zit, vers 15b, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Dat zijn woorden die moeten we zien tegen de achtergrond van dat beeld van het loofhuttenfeest. Wat eigenlijk gezegd wordt in deze woorden is de woestijnreis, de pelgrimsreis door de woestijn van deze wereld. Al waren er ook oases. Al reisden de Israëlieten, om zo te zeggen, tijdens de woestijnreis ook met elkaar. En nou hadden ze het heus wel eens goed met elkaar. Maar toch de woestijnreis. Reis vol beproevingen, reis vol moeite. Maar die woestijnreis is daar voor goed ten einde. Daar zal de zon niet meer steken. Die op de troon zit, zal hen overschaduwen. In de grondtaal staat er letterlijk, hij zal zijn tent uitbreiden over hen. Dat is ook weer beeld van het loofhuttenfeest, waarbij de Joden 7 dagen lang verbleven in tenten. Hij zal zijn tent uitspreiden, zodat de zon niet meer zal steken. Nog enige hitte, zegt het slot van vers 16. En begin van vers 16, ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. En als u daar de woestijnreis nog even naast legt, wat hebben de Israëlieten daarover geklaagd? Op reis door de woestijn, dan hadden ze weer te weinig te eten. Dan was het eten weer niet goed genoeg. Dan hadden ze dorst en was er niet te drinken. Maar als Gods kerk aankomt in het hemelse Kanaan, dan mogen ze voor eeuwig rusten. En dan zullen ze nooit meer honger hebben en nooit meer dorst. Dat wil ook zeggen, daar zal geen lichamelijk gebrek meer zijn. Daar zal geen lichamelijk lijden meer zijn. Daar zal geen pijn meer zijn en de afbraak van het lichaam niet meer. Die vermoeidheid. Daar zal ook datgene niet meer zijn in uw lichamelijk bestaan wat u zo kan hinderen in het dienen van de Here. Dat wordt daar allemaal weggenomen. Ze zullen niet meer hongeren. Ze zullen niet meer dorsten. Ze zullen ook niet meer hongeren en dorsten in geestelijke zin. Ze zullen niet meer meemaken dat de gemeenschap met de Heer Jezus Christus wordt onderbroken. Het zal daar altijd geestelijk overvloed zijn. Dat is het beeld wat hier getekend wordt. En dan staat er aan het slot van vers 17. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is een troost, gemeente. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er worden hier wat tranen geschreid in deze wereld. En ik denk dat we er allemaal wel iets van weten. Tranen van zorg over degene die ons lief zijn. Tranen van verdriet en eenzaamheid. Tranen van moeite. Tranen over de onbegrepen wegen die we moeten gaan. Tranen over de gevolgen van de zonde, ja, die worden ook bedoeld. Maar ook de schare die niemand tellen kan, heeft ook tranen geschreid over de zonde. Ze kennen ook het berouw over wat ze tegenover een goeddoend God gedaan hebben. En als ze aankomen in de hemel, dan komen ze, dat is toch het beeld wat onze tekst tekent, dan komen ze wenend aan. Schreiend aan. Nee, begrijp u me goed, dat betekent niet dat er niet kinderen van God zijn die in grote vreugde kunnen sterven. Waar alle strijd op het laatst door de Heere genadig wordt weggenomen. En die iets van de voorsmaak van het eeuwige leven al op hun sterfbed mogen kennen. En toch geldt voor Gods pelgrimskerk ook, al is dat waar, maar toch geldt er ook, ze komen wenend aan. Na die reis door de woestijn met de tranen in hun ogen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. In de grondtaal staat het er nog iets mooier. Daar staat, God zal iedere traan. Dat is natuurlijk hetzelfde, maar dat wijst als het ware nog wat bijzonderder op. Op alle verdriet, iedere traan. Nee, niet van hun wangen afwissen. Maar van hun ogen afwissen. God zoekt met eerbied gesproken de bron van het verdriet op. En daar geeft hij zijn troost. Dat is een ontroerend beeld, gemeente. Dat is een bijzonder beeld. Dat is het beeld van een moeder of misschien soms ook wel een vader die de tranen van zijn kind droogt. Ik weet dat ik zelf eens als een kleine jongen thuis kwam. Ik was hard gevallen en ik had mijn knieën enorm opengeschaafd en ik kwam huilend thuis. En net op dat moment was mijn moeder er niet. En mijn vader gelukkig wel. Ik vergeet het eigenlijk nooit. Dat mijn vader me zo bij zich nam. En dat deed mijn vader nou nooit zo direct op die manier. Maar hij pakte uit zijn zakdoek en hij ging zo de tranen tot in de ogen afdrogen, afdeppen. Dat is beeld. God komt met zijn troost. En hij neemt het verdriet weg. En hij neemt de bron van het verdriet weg. En dan blijft er eeuwige troost over. Kijk, dat moet vergoeden, gemeente. Heel die moeilijke pelgrimsreis door dit aardse leven. Gods kinderen komen wel uit de grote verdrukking. Dat heb ik wel gezegd. En dat is ook zo. Het leven hier kent ook zijn verdrukking, zijn geestelijke verdrukking. Maar daar staat deze diepe geestelijke troost tegenover. God buigt zich naar al zijn pelgrims. En als er één van Gods pelgrims sterft, in deze tijd, ook in de coronatijd, en hij komt voor eeuwig thuis, dan komt God daar en hij buigt zich neer naar zo'n pelgrim. En hij wist alle tranen met de doek van zijn vertroosting van hun ogen af. Iedere traan, alle verdriet weggenomen. Daar blijft alleen maar troost over. Dat mag Johannes zien in tijden dat het moeilijk was. In tijden dat hij zelf helemaal alleen was. Op Patmos. De Heere regeert en hij komt met zijn troost. En dan het laatste. Wie ze daar vinden. Wie is dat? Ik moest bij het begin van vers 17 weer denken aan die uitspraak die ik wel vaker heb aangehaald van Ruttevoort. Ik vind het toch een prachtige uitspraak en ik doe het nog een keer. Aan Ruttevoort, 17e eeuw, Schotland, werd gevraagd: wat zal voor u het bijzonderste zijn wanneer u door genade in de hemel mag komen? En toen zei Ruttevoort: als ik door genade in de hemel mag komen, dan zullen mijn ogen niet allereerst zien op die ontelbare scharen. Dan zullen mijn ogen niet allereerst zien op die heerlegers van de engelen. Dan zullen mijn ogen niet allereerst zien op de gouden straten in het nieuwe Jeruzalem. Maar dan zal ik onafgebroken staren op het Lam van God. Op de tekenen van zijn liefde in zijn handen. Ik zal zien op het Lam dat mij heeft liefgehad. Kijk, en dan staat er in vers 17, want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. Gods kinderen komen daar, ik zei het aan het begin van de preek, en ik bedoel het met eerbied, maar geen onbekende tegen. Ze komen daar iemand tegen die ze op aarde hebben mogen leren kennen. Het Lam. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat Lam dat zal daar zijn. En dat Lam dat is hun toch ondanks alles en ondanks alle afwijking die er nog is. Maar dat is hen toch het allerdierbaarste. Het allerliefste geworden. Het Lam. En als ze hier op aarde gemeenschap mogen kennen, geestelijke gemeenschap hebben met het Lam, dan is de hemel een ogenblik op aarde. Als ze mogen steunen door het geloof op het Lam, oh, dan kunnen ze wel sterven. Als ze dat Lam mogen volgen in zijn gang naar het altaar, en als ze het bloed van het Lam zien stromen, dan springt hun hart op van vreugde en tegelijkertijd ook van verdriet over wat zij hebben gedaan met al hun zonden. Maar dat lam, dat is, als hun ogen gericht mogen worden op het lam, hun alles. Alleen kunnen ze op aarde niet altijd zo makkelijk bij dat lam. Kunnen er tijden zijn dat ze zo in het donker gaan. Dat ze weten dat dat lam er is. Dat ze weten dat dat lam er in hun leven geweest is. Dat ze weten dat ze hun handen hebben mogen uitstrekken en hebben mogen steunen op dat lam. Maar dat lam kan zo ver zijn. Kan zo donker worden. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Hebben we gelezen vanuit Jesaja. En dan missen ze ook weer alles. Voor hun beleving, voor hun waarneming. Gemeente, kent u dat? Kent u het lam? Weet u van die omgang met dat lam? Van het uitgaan tot dat lam, van het steunen op dat lam, van dat geloven in het lam, van dat zien op het lam. Ben u wel eens heilig, ik bedoel het met eerbied, maar ben u wel eens heilig, verliefd geworden, verbonden geworden aan dat lam? Dan mist u hem ook als alles donker is. O, dan haakt uw ziel naar het lam. En dan wordt het u toegeroepen vanmiddag. Er komt een dag dat al het onvolkomene voorbij is. Dat u voor eeuwig met het lam mag zijn. Dat lam uw leidsman mag zijn. Hoe staat het er aan het begin van vers 17? Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. Letterlijk staat er, hij zal hun herder zijn. Hij zal ze nooit meer verlaten. En ze zullen ook nooit meer de gedachte hebben dat ze verlaten en vergeten zijn. Hij zal hen wijden en hij zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Dat is de hemel in de hemel. Dat hij u nooit meer uit het oog zal verliezen, maar dat u hem ook nooit meer uit het oog zal verliezen. Dat u voor eeuwig met het lam mag zijn. Dat lam dat u zo heeft lief gehad met een eeuwige liefde en dat u door een wonder van genade ook op uw beurt in wederliefde hebt lief gekregen. Dat lam voor eeuwig door hem gewijd. Gemeente, we ronden af ook vanmiddag. Is dat lam er in uw leven? Als het lam ontbreekt in uw leven, dan heb ik voor u vanmiddag een boodschap die voortkomt vanuit de liefde, maar het moet vanmiddag dan ook scherp. Dan moet u maar tegen de Heere zeggen, Heere, nou mis ik nog ten diepste. Nou wat? Iets? Als het goed is, moeten we toch iets anders zeggen dan? Dan mis ik nog alles. Of kunt u zich nog in leven houden buiten het lam? En buiten het bloed van het lam? Kom dan met uw nood en met uw gebrek nog voor het aangezicht van de Heere. En ga met mij in gedachten nog één ogenblik naar dat andere loofhuttefeest. Waarvan we lezen in Johannes 7. Want daar lezen we ook over een loofhuttefeest. Mensenmenigte verzameld in de tempel van Jeruzalem. En op de laatste, de grote dag van het loofhuttefeest, ging de priester met een gouden kruik naar de bronnen van Siloa En daar putte hij water uit die bronnen. En dat deed hij in die gouden kruik. En die gouden kruik werd dan in een optocht gedragen naar de tempel. En daar gootte men dan dat water uit voor Gods aangezicht. En er is een enorme menigte verzameld. En ze zingen daar allemaal. En ze juichen daar. Daar is veel vreugde. Maar er is ook veel buitenkant. Veel uitwendige godsdienst. En dan staat de Heer Jezus daar. En hij stelt zo'n hartinnemende vraag. Zo iemand dorst. Wie heeft de dorst? Wie heeft de dorst? Nee, niet maar naar wat godsdienst, naar wat vorm, naar wat vreugdevolle vorm. Maar wie heeft de dorst naar het eeuwige leven, naar de wateren des levens? Zo iemand dorst. En dan staat er in de grondtaal, wie dan ook. Die komen tot mij en drinken van het water des levens, om niet. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord. Geef dat ze zullen komen. Van oosten, van westen. Van noorden en van zuiden. Dat ze mogen komen, dorstig gemaakt, tot de wateren des levens, om bij uw water des levens te ontvangen, om niet. Heere, heilig de prediking van het Lam aan onze harten. Breng ons aanstaande woensdag weer onder uw woord. Vergeef al het zondige en gebrekkige in de preek. Zegen het uwe. Bewaar ons in deze tijd, en dat om Christus wil. Amen. Psalm 150 is onze slotzang. Looft God, looft zijn naam alom, voor zijn troon en hier beneden. 150 vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.